Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 19 zingen wij het vierde vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En wat er verder volgt, we noemen nu het vierde vers van Psalm 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers. Wij herzeggen nu Jesaja 8, de versen 11 tot en met 23. Doch vooraf zal u gelezen worden de voorrede van de Dordtse leerregels, waarna wij zingen uit Psalm 78 en daarvan het 3e vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En wat er verder volgt.
Lezen u nu Jesaja 8 vanaf vers 11 tot en met het einde. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks, zeggende: Gij lieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis, en vreest gij lieden hun vrezen niet, en verschrikt niet. Den Heere der Heerscharen, dien zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots, en tot een rotsteen der struikeling. Den twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net der inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik den Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van den Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen: vraag den waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt: zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levende de doden vragen? tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal zien, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in den eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan. De weg zeewaarts aan, gelegen over Jordaan, aan Galilea der heidenen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze hervormingsavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 8 en daarvan het 20ste vers. Jesaja 8 vers 20, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Tot de wet en tot de getuigenis. Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden sola scriptura. Alleen de schrift. Sola scriptura. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het buigen voor het gezag van Gods woord. In de tweede plaats willen we letten op het oordeel van het verlaten van Gods woord. En in de derde plaats willen we letten op het wandelen in het licht van Gods woord. Sola scriptura, onze eerste gedachte, het buigen voor het gezag van Gods woord. Dat ligt in het woordje tot, als Jesaja zegt, tot de wet, tot de getuigenis. Onze tweede gedachte, het oordeel van het verlaten van Gods woord. Het middelste gedeelte van de tekst, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Dat zal het oordeel zijn. En onze derde gedachte, het wandelen in het licht van Gods woord. U zegt misschien, waar staat dat in onze tekst? Wel, dat staat indirect in onze tekst. Als de profeet zegt dat degene die naar dit woord niet spreken geen dageraad zullen hebben, dan houdt dat ook het tegenovergestelde in. En dan wil dat ook zeggen dat degenen die wel zullen spreken naar dit woord, die zullen wel dageraad hebben. Het wandelen in het licht van Gods woord, onze derde gedachte. Gemeente, het is een van de grootste verdiensten geweest van de reformatie, dat de Heilige Schrift weer gezag mocht krijgen in de kerk. Het is voor ons heel vanzelfsprekend, jongens en meisjes, dat hier in het midden van de kerk een preekstoel staat, waar een grote kanselbijbel op ligt en waar een dominee achter staat. En eigenlijk gaat het hier in de kerk alleen om deze bijbel. En al het andere wat daarvan afleidt, dat hoort eigenlijk niet in de kerk. Zo was het in de reformatie. Daar heeft men eigenlijk alles uit de kerk gebannen wat afleidt van het woord van God. In de Romeinse kerk vroeger was het heel anders. Daar stond het woord niet centraal, daar stond de preekstoel niet in het midden. Er werd wel uit de Bijbel gelezen, maar de mensen verstonden het niet, want het was in het Latijn. En het werd ook niet uitgelegd door de ambtsdragers. En toen de reformatie gekomen is, toen is er door dat woord een enorme zuivering gekomen. Er is een zuivering gekomen in de eerste plaats in de leer. En er is een zuivering gekomen in de tweede plaats in de levenswandel. In de leer, daar is het mee begonnen. Daar heeft in de reformatie eigenlijk de volle nadruk op gelegen. En het was, zoals Maarten Luther dat zelf heeft gezegd, uit liefde tot de waarheid, dat hij die stellingen geslagen heeft op 31 oktober aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. De kracht van het woord, die zeggenschap kreeg over de leer, niet de paus, niet een ambtsdrager, maar sola scriptura, het woord alleen.
En dat woord dat kreeg ook zeggenschap over het leven. Je ziet dat al in de reformatie, maar je ziet dat eigenlijk nog meer in de nadere reformatie, waar de leer van de reformatie ook in het dagelijkse leven zo'n grote invloed heeft gekregen. Gemeente, wij leven eigenlijk in een periode waarin het woord steeds minder gezag krijgt. Wij leven in een periode van revolutie. Wij leven in een tijd waarin woord en wetenschap met elkaar vermengd worden. Of waarin het woord geheel wordt losgelaten. En je ziet dat terug in de leer. Je hoort het terug in de leer. Allerlei onzuiverheden die vroeger uitgebannen zijn, die komen weer terug. Het zijn allemaal weer dezelfde discussies van vroeger. En ook in de levensopenbaring zie je dat het woord geen gezag meer heeft. De verwereldlijking van het leven. En als dat nu alleen maar zo in de wereld zo was, dan zou het nog wel gaan. Maar gemeente, je ziet dat ook in de kerk. Je leest dat ook in het RD. Wij worden daar vandaag de dag dagelijks mee geconfronteerd. En daarom, als er ooit een tijd geweest is waarin reformatie nodig was, dan was dat natuurlijk in de tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de overhand had. Maar dan is dat zeker ook de tijd waarin wij nu met onze kinderen leven. Wij mogen niet rusten op wat toen gebeurd is, maar wij moeten blijven reformeren of opnieuw reformeren. En daarover gaat het eigenlijk in de tekstwoorden van vanavond. Als Jesaja zegt, tot de wet en tot de getuigenis. Daar moet het naartoe. Daar moeten Gods knechten toe oproepen. De woorden die vanavond in deze bijzondere dienst onze aandacht vragen, gemeente, zijn uit de tijd van koning Achas. U weet dat de profeet Jesaja heeft geprofeteerd in de tijd van verschillende koningen van Juda. U kunt dat lezen in het begin van Jesaja, daar staat in Jesaja 1, het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van, daar komen ze, Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, koningen van Juda. 4 koningen worden genoemd. En de tekstwoorden hier, die hebben betrekking op die tijd van koning Achas. En die tijd van koning Achas, dat was niet de beste tijd voor Juda. Absoluut niet. Het was deze koning Achas die de kalverendienst en de baalsdienst heeft ingesteld. Gemeente, het holde achteruit in Juda. En de koning ging daarin voor. En Jesaja is tot de koning gegaan en hij heeft de koning in de gelegenheid gesteld, in de naam van zijn grote zender, om een teken te eisen van de Heere. Maar Achas heeft dat met een vroom gezicht naast zich neergelegd. En hij heeft gezegd, ik zal geen teken eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. Vrome woorden, maar goddeloze daden. En dat in een tijd eigenlijk waarin men God zo nodig had. Want Jesaja die zegt het in dit hoofdstuk, hoe de politieke toestand is in die dagen. Het Assyrische Rijk, dat zal Syrië overweldigen. Dat zal het 10-stammenrijk overweldigen op een verschrikkelijke manier. Maar ook Juda zal er niet geheel aan ontkomen. En daar wijst Jesaja op in dit hoofdstuk de verschrikkelijke dingen die er te gebeuren staan. En natuurlijk, gemeente, ziet men dat ook wel enigszins aankomen. En dan zou je verwachten dat men terugkeert naar de dienst des Heren. Dat men breekt met die kalverendienst en baaldienst. Maar wat doet men in die dagen? Men neemt de toevlucht tot allerlei duistere praktijken, het is u voorgelezen. Men gaat naar de tovenaars en naar de waarzeggers en naar de duivelskunstenaars en dergelijke. Dus de godsdienst die eerst verstoten werd, wordt nu opgevuld met het rijk van de duisternis. Gemeente, is dat niet wat nu ook in Nederland gebeurt, in de dagen waarin wij leven? Wij waren het land van de reformatie, wij waren het Israël van het Westen, zo wordt Nederland wel genoemd. Het is eigenlijk niet uit te spreken hoe rijk dat onze geschiedenis is. Daarom heb ik onze broeder dat hele voorwoord maar laten lezen van de Dordtse leerregels. Dat is indrukwekkend. Als onze vader daar op een rijtje zette wat God gedaan heeft voor Nederlands kerk. Maar gemeente, wat is er van overgebleven in de tijd waarin wij leven? En deze 31 oktober is voor ons hervormingsdag. Maar voor een groot deel van onze Nederlandse bevolking is 31 oktober het feest van Halloween. Terwijl wij hier vanavond in de kerk zitten rond het geopende woord, op enkele kilometers afstand van hier, laat men zich in op deze 31ste oktober met het rijk der duisternis. En het kan misschien kinderspel lijken, maar het is geen kinderspel. Het is hetzelfde als wat gebeurde in de dagen van koning Achas. Een verschrikkelijk donkere tijd. En dan roept Jesaja uit, en dat is ook de taak van Gods knechten om dat vandaag te doen. Dan roept Jesaja uit, zal niet een volk zijn God vragen? Met andere woorden, hoe durven jullie het daar te zoeken op dat terrein? In het occultisme, in hetgeen dat God verbiedt, zal niet een volk zijn God vragen? Want wat God wil, dat is toch bekend, dat hoeft niet duister te zijn. Wij moeten zijn in de Heilige Schrift. De verborgen dingen, die zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde, die zijn voor ons en onze kinderen, tot de wet en tot de getuigenis, zegt Jesaja. Gemeente, dat is ook mijn boodschap vanavond op deze hervormingsavond. Reformeren, dat is eigenlijk teruggaan naar de schrift, heel eenvoudig. Dat is eigenlijk wat Maarten Luther heeft mogen bewerken en wat Calvijn heeft mogen bewerken. Bladert u maar eens in de uitleg van Johannes Calvijn. Het is niet anders dan eigenlijk hele eenvoudige schriftuitleg. Letter voor letter, woord voor woord. Dat is wat de reformatoren wensten, terug te gaan naar de schrift, tot de wet en tot de getuigenis. De wet, de kanttekeningen wijzen erop dat daarmee de boeken van Mozes worden bedoeld, de wet, de Torah. En de getuigenis, daarmee wordt natuurlijk bedoeld het getuigenis van de heilige profeten. We zouden kunnen zeggen de rest van het hele Oude Testament. Jongens en meisjes, dat was de toenmalige Bijbel. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Daarom zegt de profeet niet tot het evangelie. Maar vanavond mogen we zeggen tot de wet en tot de getuigenis en tot het evangelie. Want wij hebben ook het Nieuwe Testament, tot de brieven van de apostel Paulus. En als Jesaja dat zegt, als hij zegt tot, dan wil dat zeggen, ga daarna terug en blijf daarbij en buig daarvoor. De wet en de getuigenis, die moeten gezag hebben over uw gehele leven. Want ze zijn het einde van alle tegenspraak. En is dat nu nog zo, gemeente, in de tijd waarin wij leven? Onze hele samenleving is op drift. En de Bijbel heeft geen zeggenschap meer in Nederland. Als het gaat over onderwerpen als homofilie, over abortus, over euthanasie, dan hoef je in Nederland met de Bijbel niet meer aan te komen. Dat is een van de grootste zorgpunten eigenlijk van onze tijd, dat de schrift is losgelaten. De Bijbel is geen norm meer. Zo is het in onze samenleving. Maar gemeente, hoe is het in de kerk? Weet u waar de neergang van de gereformeerde kerk mee begon? Met het ter discussie stellen van het schriftgezag. Is het eigenlijk wel zo dat je Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 letterlijk moet nemen? Er is een studie verschenen over dat onderwerp met het thema "De theologen gingen voorop." Wie hebben er gezorgd voor de afbraak van de gereformeerde kerk? Eigenlijk niet eens het gewone kerkvolk, maar de theologen hebben het gedaan. En hoe hebben ze dat gedaan? Door het gezag van het woord los te laten. En gemeente, wie had kunnen denken dat dat ook de reformatorische kerken, zoals we ze nu nog kennen, binnen zou komen? Wie had kunnen denken dat er ook onder ons mensen zijn, ambtsdragers zijn of oud-ambtsdragers, die de zaken ter discussie durven stellen? Tot de schrift en tot de getuigenis, tot de wet en tot de getuigenis. Want anders is het einde zoek. Als we de schrift loslaten en ja, zie het aan wat er gezegd wordt over de schepping. Maar ik zou evenzeer kunnen zeggen, zie eens wat er gezegd wordt over bijvoorbeeld de rechtvaardigmaking. Wanneer hoor je nog over de rechtvaardigmaking? Je kunt van alles lezen over God is liefde en God is barmhartig. Maar waar lees je nog in de Nederlandse literatuur vandaag over een zondaar die gesteld wordt voor een rechtvaardig God? Weet je, zo is de prediking verzand eigenlijk tot een oppervlakkig verhaal in heel veel kerken. En hoe zal het over enkele jaren onder ons zijn? Tot de wet en tot de getuigenis. Watson die waarschuwt ertegen. Hij zegt, degenen die niet vaststaan in de leer, dat zijn mensen die straks dwalende sterren blijken te zijn. Hij zegt, het zijn schepen zonder ballast. Ze hebben geen diepgang. En dan vliegen ze de ene kant op en dan vliegen ze de andere kant op. En wat ze vandaag bewijzen, dat spreken ze morgen weer tegen. En wat is het verschrikkelijk als de kerk overgeleverd wordt aan zulke leidslieden. Alles is op drift. Tot de wet en tot de getuigenis. Maar gemeente, hoe is het in ons persoonlijk leven? Want we kunnen natuurlijk veel zeggen over de kerk van Nederland in de volle zin van het woord. Maar hoe is het nou in uw en mijn persoonlijke leven? Heeft het woord van God nog gezag? En dan zult u vanavond allemaal zeggen, dominee, wij onderschrijven het woord. Daar hoeft u echt niet bang voor te wezen. En daar ben ik ook nog niet zo bang voor. Maar heeft het woord ook werkelijk gezag? Hoe vaak wordt ook onder ons niet het woord terzijde geschoven? Als het ons niet aanstaat, dan zeggen we ja, ach ja, maar ja, dat is tijdgebonden. Kijk wat Paulus daar schrijft, dat was bedoeld voor de gemeente van Korinthe. Maar daar kun je niet zomaar één op één overbrengen op de gemeente van Nunspeet. Dat waren de regels van toen, maar dat zijn niet de regels van nu. Over schriftgezag gesproken, gemeente. Als wij er zo over denken, dan heeft het de schrift ook geen gezag meer in ons persoonlijke leven. Tot de wet en tot de getuigenis. De Heilige Schrift is niet tijdgebonden. En ook al zullen er onder ons mensen zijn, dat geloof ik ook vast en zeker, die in hun leven vasthouden aan de Heilige Schrift en dat ook in hun gezinsleven proberen te doen, Maar als het is zoals de rijke jongeling dat deed, dan schieten we nog tekort. En ik zeg niet dat het verkeerd is wat de rijke jongeling heeft gedaan. De Heere Jezus, die beminde hem. Maar toch één ding ontbreekt u. En dat ene ding, dat was nou net het allesbeslissende. Dus we kunnen ook nog zo vroom zijn en nog zo gehoorzaam en nog zo wettisch, terwijl we ten diepste in ons hart dat ene nodige, de ware liefde tot God en de ware liefde tot onze naaste missen. Tot de wet en tot de getuigenis mag het in ons leven de overhand hebben, gemeente. Mogen we ons daardoor laten regeren. Stralen wij iets uit, niet van de ballast van Gods woord, maar stralen wij iets uit van de hartelijke liefde tot Gods woord. Zoals de profeten daar in het Oude Testament ook over gesproken hebben. Het was hun eten, het was hun drinken, het was hun spijzen. Dagelijks heeft dat woord inwendig gezag in ons leven. En dan weet ik ook wel dat wij dat woord niet zelf naar binnen kunnen krijgen. Maar als dat woord niet in je hart is, als het geen zeggenschap heeft over je hartstochten en over je wil, is het dan je verdriet? Zucht u daar dan onder? Is dat de nood van uw leven? Is het gebed wat de dichter doet, ook onze dagelijkse praktijk? Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het komt dat in de psalmen die we vanavond zingen ook zo duidelijk naar voren, de liefde die deze kinderen Gods mochten hebben tot het woord. Gemeente, welke plaats heeft het woord in ons leven? Welke plaats heeft het woord in ons huis? Vroeger was de Statenbijbel, jongens en meisjes, dat was in een christelijk gezin, dat was het middelpunt. En in hoeveel christelijke gezinnen ademt nu de kamer niet meer de sfeer van de Bijbel, maar de sfeer van de wereld, die ook onze gezinnen zo in beslag heeft gekregen. En wilt u nou dat het beter gaat in de kerk? Wilt u nou dat het beter wordt in uw persoonlijke leven? Dan heb ik maar één boodschap, gemeente, en dat is terug naar het woord. Die Bijbel die moet weer een vooraanstaande plaats krijgen in ieder gezin en in ieders leven. Tot de wet en tot de getuigenis. We gaan naar onze tweede gedachte. Het oordeel van het verlaten van Gods woord. Want dan doet Jesaja daar een ernstige bedreiging bij. Hij zegt, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Dus als ze niet spreken naar dit woord, wat is dat? Wat is de leer van dat woord? Zouden we dat heel kort samen kunnen vatten? Vele anderen hebben dat al voor ons gedaan. Als het nou gaat over de leer van het woord, zou u dat in 5 zinnen samen kunnen vatten waar het nou in de Bijbel over gaat? Ik ben bang dat er veel kerkmensen zijn die dat eigenlijk niet meer weten. Je zou kunnen denken aan de 5 punten van het Calvinisme, daar gaat het over. Dat is de gereformeerde leer, dat is wat wij op grond van de Bijbel geloven, dat het daarom gaat. En wat zijn die 5 punten van het Calvinisme? De totale verdorvenheid van de mens. De onvoorwaardelijke verkiezing van God. De beperkte verzoening, in tegenstelling tot de algemene verzoening. De onweerstaanbare genade. Het werk van de Heilige Geest is niet tegen te staan. En de volharding van de gelovigen. En gemeente, ik zeg de profeet na, dat als zij niet spreken naar het woord, als zij niet spreken naar deze 5 punten, het zal geen dageraad hebben. Wat is de leer van het woord? We zouden kunnen denken aan de 3 solo's van de reformatie of Sommigen spreken over de 5 solo's van de reformatie. Wat waren de 3 solo's? Alleen de Heilige Schrift, het thema van de prediking van vanavond. Sola Scriptura. Sola Gratia. Alleen genade. Het is niet door de werken, maar het is alleen genade. En sola fide. Het is alleen door het geloof. En anders niet. En sommigen voegen er daar nog 2 aan toe. Die zeggen solus Christus. Alleen Christus, de enige grond der zaligheid. En soli Deo Gloria. Alleen God de eer. En niemand anders. Dat zijn de 5 punten van de reformatie. Dat is de leer van de Heilige Schrift. Daar blijft voor de mens niks, geen roem over. Wat is de leer van de Schrift? We zouden kunnen denken aan de 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In die volgorde. We zouden kunnen denken aan de 2 verbondshoofden. Adam en Christus. Of. 2 wegen. 2 verbondshoofden. We zouden kunnen denken, gemeente, aan de tweeslag wet en evangelie. Die beide en ook in die volgorde. Zo zou ik nog even door kunnen gaan. Dat is de leer van de Schrift. En het zal zijn, zegt Jesaja, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. En hoe zou het komen dat er in de kerk in Nederland, in tegenstelling tot vroeger, zo weinig vrucht is op de prediking? Wij moeten terug naar het woord in Nederland. Want als het naar het woord niet is, het zal geen dageraad hebben. En niet alleen als het over de leer gaat, maar ook als het over het leven gaat. Wij moeten terug naar het woord, ook in onze kerkelijke gemeente. Want gemeente, we zien zichtbaar eigenlijk dat het woord zijn plaats aan het verliezen is. Zeker dat is in de wereld al lang zo. Wat is de leer van het woord? Ach, je zou kunnen denken aan de heiliging van de Sabbat. Denk maar aan de 10 geboden eigenlijk. Ik zal een paar voorbeelden geven. De heiliging van de Sabbat. Je zou kunnen denken aan het gezag. Eert uw vader en uw moeder. Je zou kunnen denken aan het respect voor het leven. Je zou kunnen denken aan de heilige huwelijke staat. Door de Heere ingesteld. En zo zouden we eigenlijk al de geboden na kunnen gaan. En dan is de wereld heel ver weg, gemeente. Ik heb abortus, euthanasie en homofilie genoemd. Maar hoe is het in de kerk van Nederland? Hoeveel mensen spreken niet naar het woord, maar zeggen, ja, dat is praktisch niet meer haalbaar om zulke strakke lijnen te trekken als het over het huwelijk gaat. Zulke strakke lijnen te trekken als het over, ja, het begin van het leven gaat. Hoe ver gaan we mee? In enkele jaren tijdsgemeente zijn ook de reformatorische gezinnen zijn gehalveerd. En natuurlijk, wij houden een mas voor het leven in onze tijd. En wij ballen de vuist tegen die verschrikkelijke praktijken die er plaatsvinden in Nederland. Het is ook verschrikkelijk wat er plaatsvindt in Nederland. Maar het baas in eigen buik, dat is ook in onze reformatorische kring heel ver doorgedrongen. En wat doet dan zo'n protest als wij onszelf niet meer laten gezeggen door het woord? Als we ook net als de wereld eigenlijk zelf de baas willen zijn. Voelt u wel, gemeente? We zijn heel ver van onze plaats. Wij moeten terug naar het woord. Want als wij spreken en het is naar het woord niet, dan zal het geen dageraad hebben. Het woord, ik denk aan de praktische dingen die de apostel Paulus schrijft in zijn brieven. Die wij met het grootste gemak vaak naast ons neerleggen. De profeet zegt, als het niet is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. En dan moet je erop letten hoe dat Jesaja dat heeft gezegd. Geen dageraad. En wat is dat, dageraad? Dageraad is wat anders dan dag, jongens en meisjes. Dageraad, de kanttekening zegt dat het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat dat eigenlijk betekent het eerst aanbrekende licht. Je zou het ook kunnen noemen het ochtendgloren. Het is nog geen dag, maar het wordt dag. De eerste lichtpuntjes die wij zien aan de horizon. Het licht wat de zon vooruitwerpt eer dat de dag aanbreekt. En degene die het woord loslaten, die zullen dat eerste dageraad zullen ze zelfs niet hebben. Het eerste ochtendgloren, dat zal er voor hen niet zijn. Weet u wat hen wacht? Duisternis, duisternis. Als zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Duisternis is in de Bijbel het beeld van onwetendheid. En ik durf te zeggen, gemeente, dat die mensen die de wetenschap stellen boven de schrift, of de mensen die het boek van de wetenschap leggen naast de schrift, op dezelfde hoogte als de schrift. De Bijbel is één van de boeken. En daar liggen nog een heleboel andere boeken omheen. En de Bijbel mag ook nog wat zeggen. Ik durf te zeggen, die mensen hebben geen dageraad. Die zullen niet komen tot de ware kennis. Met hun verduisterde verstand. Ze leven in het stikdonker van hun verduisterde verstand. Diep aangrijpend. Duisternis, het is een beeld van tegenspoeden. Als je het woord loslaat, jonge mensen, je moet niet denken dat het goed gaat, echt niet. Je zult je leven eindigen in duisternis. De dichter van Psalm 32 zegt, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Het zal zijn, als ze niet spreken naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. Het is duisternis. Duisternis is een beeld van het oordeel. Als je de Bijbel loslaat, waar kom je dan terecht? In de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Gemeente, dan kunnen we een Bijbel in huis hebben. Dan kunnen we 3 keer op een dag uit de Bijbel lezen. Dan kunnen we de reformatorische leer voorstaan. Maar als de Heilige Schrift geen gezag heeft in ons hart en leven, dan eindigen we ons leven in de duisternis. Want dat spreken, dat wil niet alleen zeggen wat uit onze mond komt, maar de kanttekenaren die wijzen dat dat spreken wil zeggen er naar horen. Als ze Mozes en de profeten niet horen, zeggen de kanttekeningen, als ze zich niet naar die leer zullen schikken, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En je ziet het in de dagen van Agas. Die mensen die komen in de duisternis. Weet u waar ze terechtkomen? Bij de duivelskunstenaars. Weet u waar ze terechtkomen? Bij de waarzegsters. En bij de tovenaars. Duisternis. Weet u waar koning Saul terechtkwam toen hij het woord Gods losliet? Bij de waarzegster te Endor. En wat is dat verschrikkelijk met de man afgelopen. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Hoe komt het nou dat het zo duister is in Nederland? Hoe komt het nou dat het zo duister is in de kerk? Omdat we het woord loslaten, gemeente. Wij moeten terug naar het woord. En we moeten blijven bij het woord. En we moeten ons niet schamen voor het woord. Maar we moeten, net als de profeet Jesaja, terug naar dat woord. Dat woord dat moet in ons hart. En ik weet ook wel, ik heb het net ook gezegd, je kunt het daar zelf niet brengen. Maar u mag wel horen vanaf de preekstoel dat er één is die het daar brengen kan. die de macht heeft om uw hart open te breken. En dat was ook het gebed van Augustinus. Hij zegt, Heere, geef wat gij beveelt en eis wat gij wilt. Duisternis. Vinden jullie dat fijn, jongens en meisjes, duisternis? Ik denk dat je zegt, nou dominee, liever niet. Ik ben bang in het donker. Ja, grote mensen zijn ook wel eens bang in het donker. En dat is ook het beeld wat de profeet hier gebruikt. Hij zegt in het 22e vers, als hij de aarde aanschouwen zal, zie er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Is dat niet wat je in onze samenleving ziet gebeuren? Angst. Benauwdheid. En zoveel mensen in deze tijd die een eind aan hun leven maken. Benauwdheid. Wanhoop. Angst. En ik zeg niet dat alles hetzelfde is. En u moet niet alles over één kam scheren, zo bedoel ik het niet. Maar de onrust die je merkt bij jongeren en bij ouderen. De rusteloosheid van de samenleving. Waar komt het vandaan? Dat wij het woord loslaten. Dan wordt het duister en dan wordt het angst. En dan eindigt het in de wanhoop. Daarom wat de profeet Jesaja zegt, het is zo ter harte te nemen. Tot de wet. En tot de getuigenis, want het zal zijn, zo zij naar het woord niet spreken, zal geen dageraad hebben. We gaan naar onze derde gedachte, het wandelen in het licht van Gods woord. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 82 en daarvan het eerste en het derde vers. In de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Psalm 82 en daarvan het eerste en het derde vers. U zegt misschien, het is niet zo bemoedigend vanavond. Nee, het is ook niet bemoedigend. Als je het vergelijkt, gemeente, met de tijd van de reformatie en nu, dan zijn we heel ver weg. Het christendom in Nederland is vermolmd. En als er ooit een grote stormwind komt, dan stort alles in elkaar. Behalve daar, waar men zich tot het woord gekeerd mag hebben door genade, tot de wet en tot de getuigenis, dat roept Jesaja natuurlijk niet voor niks. En gemeente, er zijn er geweest in die donkere tijd van koning Achas, die zich door genade mochten keren tot de wet en tot de getuigenis. En die zijn er ook in onze tijd. Die zijn er ook nu nog. In deze donkere tijd waarin wij leven. Want de Heere laat zijn woord nog verkondigen. En eindigen diegenen die het woord loslaten in de duisternis. Voor degenen die zich onderwerpen aan het woord. Voor diegenen bij wie het woord naar binnen gaat. Voor degenen bij wie dat woord zeggenschap mag hebben over hun hart en leven. Heb ik vanavond zo'n bemoedigende boodschap, gemeente. Want die eindigen in het licht. Licht is tegenovergestelde van duisternis. Het licht verdrijft de duisternis. En dat is wat dit woord doet in het leven van al degenen die de Heere vrezen. Het is vanuit dat woord dat de oplossing moet komen. Het is vanuit dat woord dat de verlossing moet komen. Dus degenen die dat woord loslaten, die vinden dat niet. Maar degenen die dat woord lief mogen krijgen, die zullen vanuit dat woord het licht mogen zien. Moet u eens kijken naar het eerste versje van het volgende hoofdstuk. Wat staat daar? Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wandelen in het licht van de schaduwen des doods over dezelfde, zal een licht schijnen. Dat woord hier aan het slot van Jesaja 8 en Jesaja 9, dat gaat spreken over de Messias. Over de Heere Jezus Christus die hier in het woord al wordt verklaard. En voor wie al in de tijd van Jesaja ook het licht door mocht breken in de harten van die mensen die hun duisternis inleefden. Kent u daar ook iets van? Dat kun je het niet meer doen met je verstand. Dan vind je bij jezelf alleen maar duisternis. En hoe meer dat het licht van Gods woord over je verstand gaat schijnen, want dan komt het woord erboven te staan. En dan merk je, dit is duisternis. Het woord is geen duisternis, maar dit is duisternis. Dan loop je aan alle kanten vast. En hoe groot als dan het licht die duisternis in mijn ziel en in mijn leven mag gaan verdrijven. Door het vlees geworden woord. De Heere Jezus Christus. Gemeente, dat zijn mensen die zoeken het niet bij het rijk der duisternis. Dat zijn mensen die zoeken het ook niet in hun doen en laten. Ja, de mens van nature wel en de godsdienstige mens ook. Bestaat dat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Maar dat zijn niet degenen die gaan buigen onder het woord. Want die gaan de duisternis haten, die gaan hun zonde belijden en die gaan Gods recht leren billijken. En die vinden geen rust in alles wat van henzelf is. O, ze wandelen in de duisternis en in het land van de schaduwen des doods. En ze zoeken wat in die Bijbel. Ze bladeren wat in de schrift om een lichtpuntje te vinden. Maar weet u hoe het is in het leven van die mensen? Ze lezen in de Bijbel vaak alleen maar oordelen, alleen maar vervloekingen. Je hebt mensen die slaan de Bijbel open en ze lezen een belofte en ze zeggen, die is voor mij. Maar er is ook een volk op deze aarde dat door de Heilige Geest wordt ontdekt aan hun verlorenheid. Die mensen slaan de Bijbel open en ze lezen een vervloeking en zeggen dat is voor mij. En ze lezen een bedreiging en ze zeggen dat is voor mij. En die belofte die durven ze niet aan te grijpen. Ze zijn er veel te slecht voor. Ze komen in de duisternis terecht door ontdekking. En hoe groot als nou uit datzelfde woord, wat hun lief wordt, ook als het hen aanklaagt, omdat ze God lief hebben en zijn deugden beminnen. Daarom kunnen ze die bedreigingen echt niet overboord zetten, want het is Gods woord. Maar hoe groot als de Heere dan vanuit datzelfde woord die dageraad laat aanbreken in hun leven. En als ze de eerste lichtpuntjes van de verlossing mogen gaan zien. Oh, wat krijg je dat woord dan dubbel lief. Volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En dat licht, dat verdringt de duisternis. Jongens en meisjes, Luther heeft zijn Bijbel nooit weggegooid. En Luther die zag niet zoveel moois in de Bijbel, als het over hemzelf ging. Als Luther de Bijbel opensloeg, weet je wat hij dan zag? Dan zag hij het woord gerechtigheid, bijna op iedere bladzijde van de Bijbel. En dat woord gerechtigheid, dat deed zijn hart van doodschrik beven. Want Gods gerechtigheid, dat betekende dat Maarten Luther voor die God niet kon bestaan. En toch is Luther altijd in zijn Bijbel blijven lezen. Hij heeft dat woord lief gehad. En lief gehouden. En datzelfde woord, dat heeft de Heer nou ook willen gebruiken om Maarten Luther in de ruimte te brengen. Romeinen 1, vers 17. De Heer heeft een andere gerechtigheid vanuit dat woord aan zijn ziel toegepast. Een gerechtigheid waarbij er zoveel licht in zijn hart opging, dat het was alsof de poort van het paradijs, het hemelse paradijs, openging. En de hemelse lichtstralen die vielen in het duistere hart van Maarten Luther. Zie je dat het waar is wat Jesaja zegt? Als ze niet spreken naar het woord, dan zal het geen dageraad hebben. Maar degene die wel spreken en leven naar dat woord, voor dezelfde zal het dageraad worden, zal een licht opgaan. De dageraad, de dag die doet, die geeft veiligheid. Als je 's nachts in het donker over straat loopt, dat is levensgevaarlijk, want je weet niet wat er op de weg ligt. Je kan zo uitglijden of vallen. Licht is heel erg belangrijk. En degenen die leven dicht bij het woord, gemeente, die worden bewaard voor struikelingen. Want ze hebben een lamp bij zich. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En dat vraagt wel afhankelijkheid. Misschien heb je wel eens zo'n lampje gezien wat de Israëlieten gebruikten vroeger, jongens en meisjes, om in het donker over straat te gaan. Ze hadden geen verstraler bij zich waarbij je 3 kilometer vooruit kon kijken. Maar de mensen in Israël die hadden een klein olielampje. En dat hadden ze op hun hand en dat hielden ze vlak voor hun voet. En dat olielampje dat gaf net zoveel licht dat ze 1 stap konden doen. Meer niet, niet eens 2 stappen. Dus bij iedere stap moesten ze bijlichten. Ze hadden dat lampje bij iedere stap nodig. En weet je, en zo is het daar ook met Gods kinderen. Die hebben hun Bijbeltje bij iedere stap nodig. Nee, de Heere geeft niet ineens licht voor hun hele leven. Maar van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik. En oh, als ze niet opletten, of als ze zich niet laten bijlichten door dat woord, dan kunnen ze zichzelf zo gemeen bezeren. En daarom, een leven bij dat woord, gemeente, dat geeft licht, dat geeft dageraad. En dan het woordje dageraad, ik heb gezegd, dat is het begin van de nieuwe dag. En dat is het mooie. De dageraad is het bewijs dat de dag komt. En degene die leven bij dit woord, tot de wet en tot de getuigenis, die hebben in hun hart het bewijs dat de dag komt. Hier op deze aarde blijft de duisternis. Dit is de dageraad. Maar ieder lichtstraaltje dat vanuit het woord in hun hart mag vallen, dat is voor hen een bewijs dat de dag komt. Dat is iets van dat hemelse licht. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, totdat de dag der eeuwigheid aanlichte en de morgenster Christus opga in uw hart. Kijk, zo gaat een kind van God door het leven. Hij of zij kan niet zonder dat woord. Is dat nou uw leven, gemeente? En weet je, dan doet het je zo ontzettend zeer als je ziet hoe er in de kerk met de Bijbel wordt omgesprongen. En als je ziet hoe er in de wereld met Gods woord wordt omgegaan, dat kun je niet verdragen. Omdat je beseft dat dat woord het middel is wat de Heere gebruikt om een zondaar te verlichten. En als je dat woord misbruikt, dan eindigt het leven in de duisternis. Gemeente, wij zijn zo bevoorrecht. Echt waar, als je in Israël komt, dan zou je toch denken, Israël, daar heeft de Heer Jezus geleefd. Je zou toch denken, daar is een hele rijke geschiedenis. Gemeente, als je daar een boekwinkel binnenstapt, je kunt nauwelijks een goed boek kopen. In Israël. Je kunt nauwelijks een Bijbelverklaring kopen. Je kunt nauwelijks een goede kinderbijbel vinden om de kinderen de Bijbelse verhalen te vertellen. Talloze kinderen in Israël, ze kennen geen één verhaal van het Nieuwe Testament. En u kunt hier de boekwinkel binnenstappen. U kunt hier wat u wil krijgen als het gaat over de uitleg van de schrift en over de leer der waarheid. Wij zijn zo ontzaggelijk bevoorrecht. Maar wij zinken zo diep weg. En dan moet ik denken aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Het zal Tyrus en Sidon, Chorazin, Bethsaida, verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Tot de wet en tot de getuigenis. Laat dat zeggenschap mogen hebben over alle beslissingen die wij in ons leven nemen, gemeente. Het is niet wat de maatschappij zegt over het huwelijk, maar het is wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Het is niet wat de maatschappij zegt over de zondag, maar het is wat de Bijbel zegt over de zondag. En zo zouden we door kunnen gaan. En dan zou ik dat leven vanavond toch aan willen prijzen. Want echt waar, dat leven onder het gezag van Gods woord, dat is geen eng leven. Maar dat is een heerlijk leven. Als je vanuit het woord de toestemming van boven mag krijgen, als de Heere zijn gunst wil betonen. En als dat woord het niet doet, ja, dan kent u de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die zegt in de pijn tegen God, zend toch Lazarus naar mijn broers, want ja, ze moeten weten hoe erg dat het hier is. En u weet het antwoord van Abraham. Abraham die zegt, als ze Mozes en de profeten niet horen, zullen ze zelfs niet horen als iemand uit de doden zou opstaan om het hen aan te zeggen. Daarom tot de wet, tot de getuigenis. Ik zeg het ook tegen mezelf, gemeente. Tot de wet, tot de getuigenis, want het zal zijn, zo zij niet spreken naar het woord, het zal geen dageraad hebben. Maar het zal zijn, als dat woord hen lief is, dat ik vanuit dat woord hen leiden zal. Dat ik door dat woord hun geloof oefenen zal. Dat ik uit dat woord de weg des levens hen bekend zal maken. En dat ze straks mogen zien hoe dat woord eenmaal in vervulling zal gaan. Als ze hun papieren Bijbel niet meer nodig zullen hebben. Maar als het geloof verwisseld zal worden in aanschouwen. Het is of eeuwig licht of eeuwig duisternis. Amen.